Mooie psalm, bijzondere psalm. Ik heb in ieder geval al één aandachtige hoorder die wil weten waarom dit een messiaanse psalm zou zijn. Wij lezen hem eerst samen, psalm 80, ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Voor de koorleider, op de lelies. Een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren. U die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de gerubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Ephraim, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere God van de legermachten, hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit hun maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet, het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Tot zover, psalm 80. Ik heb eigenlijk elke keer weer behoefte met u enigszins na te denken over die eigenaardige term messiaanse psalm. Ik had daar ineens een wonderlijke gedachte bij. Namelijk, in zekere zin zijn alle psalmen messiaans. Want het is vaak gezegd en het is volkomen waar, er is geen bladzijde in de Bijbel die niet op een of andere wijze verband houdt met de Heer Jezus Christus. Er is geen psalm dus die niet op een of andere wijze, hoe ver ook, verband houdt met hem. De andere stelling is even goed te verdedigen. Geen enkele psalm is 100% messiaans. Althans, je zou je kunnen afvragen of er nou één psalm is die echt heel specifiek, primair geschreven is met het oog op de Messias. We hebben het al gezien, psalm 72 gaat in de eerste plaats over Salomo. Psalm 2, grote sprong terug, gaat in feite over elke zoon uit het huis van David die koning geworden is in de geschiedenis. En zo kun je doorgaan. Psalm 45 komt er misschien wel heel dichtbij. Maar het is dus een lastig criterium. Ik kan in ieder geval niet waarmaken wat ik helemaal in het begin gezegd heb van deze serie. Namelijk, we accepteren als een messiaanse psalm een psalm die in het Nieuwe Testament als zodanig wordt geciteerd. Nou, dat wordt deze niet. Psalm 72 ook al niet. Dus ik heb al twee uitzonderingen dit seizoen. Maar bij psalm 72, als het over Salomo gaat, toch zo'n belangrijk type van Christus als de gezalfde koning, daar is het tenminste nog wel tamelijk duidelijk. Maar psalm 80, ja, tenzij dat je een Statenvertaling hebt herzien of niet. Want dan zie je daar ineens in vers 18, het begint al in vers 16, al die hoofdletters staan. Ik wou dat we de herziende Statenvertaling nog een keer kunnen herzien. In het Hooglied storen ze me helemaal. Al die hoofdletters waarmee precies wordt aangegeven dit gaat over Christus. Dat is gewoon een foute benadering. Je kunt zeggen het gaat in eerste instantie over de twee geliefden. En in de toepassing, en die is zeer gerechtvaardigd, kunnen we het betrekken op God of op Christus. Maar als je bij voorbaat al hoofdletters gaat zetten, en dat gebeurt dan ook niet altijd goed, want dan worden bruid en bruidegom wel eens door elkaar gegooid. Ja, dan maak je het nog veel moeilijker. En hier is dat eigenlijk ook zo. Geen Joodse uitlegger zou hier in deze psalm de Messias zien. Ook als er staat de mensenzoon in vers 18. Want we onthouden wat we eerder gezien hebben al in psalm 8. Mensenzoon betekent, Ben Adam betekent simpelweg een lid van het menselijk geslacht. Een mens. En je kunt je zelfs afvragen of het hier in eerste instantie wel over een mens gaat. Het gaat hier nog steeds over die wijnstok. Dat maakt deze psalm juist zo boeiend. Het gaat over die wijnstok die uit Egypte is gehaald en in het land Kanaan is geplant. En er staat daar aan het eind van vers 15, zien om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. Ja, en als wij dan lezen mensenzoon in vers 18... ja, dan zou je kunnen afvragen, waar is dan ineens de overgang van de wijnstok naar de Messias? Is dat eigenlijk wel nodig? Is dat eigenlijk wel voor de hand liggend? Kortom, broeder George heeft een goede vraag gesteld. Zouden we maar niet gewoon naar huis gaan? Gaan we het er niet met de haren bij slepen? Zelfs ondanks al die hoofdletters die zo vermoeiend zijn in de Statenvertaling en ook in de herziening daarvan. Weet je wat? We beginnen gewoon bij het begin. Er zijn twee grote beelden die hier voor Gods volk gebruikt worden. Die van een kudde en die van een wijnstok. En allebei zijn natuurlijk heel bekend, ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is de herder van zijn kudde. Ik ben de goede herder. Goed betekent niet alleen ik ben goedig, maar ik ben de juiste. Hij vergelijkt zich daar met de valse leiders van het judaïstische Israël. Hij zegt, ik ben de juiste, je moet bij mij wezen. Maar ook daar worden de zijnen met schapen vergeleken, ook al in de gelijkenis natuurlijk, van het verloren schaap. Dus die beeldenspraak komt daar heel duidelijk voor. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken, dan kennen we dat beeld ook weer. Wij zijn schapen in de zin dat we door hem verzorgd en gevoed, of zoals dat in de vaktaal heet, gewijd worden, weide ontvangen en beschermd worden tegen de aanvallen van de vijand. Worden verzorgd, gevoed, beschermd. Dat zit allemaal in het beeld van de herder. De herder die naar zijn schapen omkijkt. En het tweede beeld, daar gaat het om het vruchtdragen. Wijnstok en wijngaard worden allebei als beelden voor Israël gebruikt. In Jesaja 5 is Israël de wijngaard. En de Heere God zegt, ik heb jullie geplant als een wijngaard. En ik verwachtte van jullie goede druiven, maar hij bracht slechte druiven voor. Dat is trouwens een interessante theologische vraag. Hoe kan God nou ooit iets verwachten wat niet uitkomt? Hij weet toch alle dingen al van tevoren. Maar dat is het thema van vanavond niet. Maar dan zie je wel dezelfde beeldspraak. Het gaat erom om vruchten voor te brengen. Precies als bij die ranken in Johannes 15. Als je geen vrucht voortbrengt, dan hoor je duidelijk niet bij de ware wijnstok. Dan heb je geen levensverbinding met hem. Als je een beetje vrucht voortbrengt, dat is wel niet de bedoeling, maar dat is toch mooi. Het betekent toch dat het leven van de wijnstok erin zit. Alleen de vader zorgt er dan voor dat er dan meer vrucht komt. En tenslotte is het zijn bedoeling dat je veel vrucht draagt. En dan ben je pas een echte discipel van Jezus. Dus die beeldspraak is heel bekend, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament gaat het over de herders, gaat het over Israël en in het Nieuwe Testament gaat het over de gemeente. Maar de beeldspraak is hetzelfde. God heeft ook een grote voorkeur voor herders in het Oude Testament. Dat begint al met Abel, dat gaat verder met Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en de 12 broers in het algemeen. Dat gaat verder met Mozes, 40-jarig de schapen aangelopen. Dat gaat, of voor de schapen uitgelopen. Dat gaat verder met David, die zijn carrière ook begint achter de schapen en daar zo mooi Psalm 23 over gemaakt heeft. Heel bijzonder dat God ook zulke mensen uitkiest in wie hij als het ware zelf zichzelf weer spiegelen kan. En Jacob, die zelf zo'n herdersvorst is, zegt als hij voor de farao staat, dat God zijn herder geweest is zijn leven lang. Die beeldspraak is ons nog dierbaarder, want bij wijnstok of wijngaard wordt er iets van ons verwacht. Maar bij de kudde, de herder, daar kunnen we iets ontvangen. Zorg, bescherming, voedsel. Als Petrus aangeland is op het diepste punt van zijn verootmoediging. En als Petrus dan heel diep verontmoedigd is, dan vertrouwt de Heer Jezus hem de kudde. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Die kan wel volgen, maar de kudde wordt aan hem toevertrouwd. Dat is in de Sint-Pieter in Rome. Dan staat dat in het Latijn met koeien van letters binnenin geschreven. Hoe Petrus de herder van zijn volk is geworden. Hoe zij dat dan toepassen, dat laten we nou maar even zitten. Het is altijd in nood. Het is ongelooflijk. Het was al in nood toen het nog in slavernij in Egypte was. Het was in nood in de woestijn zo dikwijls. Het begon met de Amalekieten en het eindigde met de Midianieten. Het was in nood toen ze aangekomen waren en ze het land moesten veroveren. Waren in nood in de lichtere tijd, in de koningentijd met glansperioden als uitzondering onder David en Salomo. Ze waren in nood ook door hun eigen zonden. En de 10 stammen gingen naar Syrische ballingschap en de 2 stammen gingen in de Babylonische ballingschap. Altijd in nood. En nu ook alweer 2000 jaar. En nu zijn ze in het beloofde land en nu zijn ze weer in nood, want er worden bommen op ze gegooid. En dan moeten ze daarop antwoorden, altijd. Waar is de Herre daar? Bekommert hij zich wel eigenlijk om zijn schapen? Luister toch naar ons, u die Jozef als schapen leidt. Jozef is de eerstgeboren zoon. Ja, hij was de 11e zoon, maar hij krijgt het eerstgeboorterecht. Dat lees je pas in kronieken, maar het schemert al door in de profetie van Genesis 49. Jozef, zijn zoon, die ook niet de oudste was, maar wel het eerstgeboorterecht kreeg, Ephraim, staat heel vaak voor de 10 stammen. Maar dit is een psalm van Asaf. Daar heb je er een heleboel van. 12 keer kom je een psalm van Asaf tegen. Zeker hier in dit zogenaamde derde psalmboek. En hier was nog geen sprake van die verdeeldheid. Hier staat Jozef in feite gewoon als eerstgeborene voor het hele volk Israël. U leidt Israël als schapen. En u doet dat vanaf de mooiste plek. Namelijk, in het midden van Israël tijdens de woestijnreis heb je de tabernakel en daaromheen zijn de 12 stammen gerangschikt. En 3 van die stammen worden hier genoemd. Want als je in gedachten even dat voor je stelt, hoe die stammen gelegerd waren, dan kom je van de oostkant de voorhof binnen. En hoe verder je naar het westen gaat, vind je daar eigenlijk de tabernakel. Die staat dus aan het uiteinde van die voorhof, aan de westkant dus. En de 3 stammen die daarachter gelegerd zijn, dat zijn de stammen van Jozef. Dat is ook de reden waarom Jozef hier een bijzonder genoemd wordt. Want Jozef en Benjamin zijn de 2 zonen van Jacob's lievelingsvrouw. Van Rachel. En Jozef valt weer uit 1 en 2 stammen, Ephraim en Manasse, en deze 3 worden hier genoemd. Maar waarom worden ze nou eigenlijk precies genoemd? Omdat God zijn volk leidt, niet als een God in de hemel. Maar de Shechina is neergedaald. Bij de inwijding van de tabernakel daalde de Shechina, de heerlijkheid van God. Eigenlijk betekent het zoveel als Gods tegenwoordigheid, maar dat is dan zijn heerlijke tegenwoordigheid in Israël. De Shechina daalde zichtbaar als een wolkenwolk neer op de tabernakel. Maar God gaf precies aan waar hij nou wil wonen. Op een vierkante voet. Precies tussen de 2 cherubs op het verzoendeksel.
De God van wie Salomo zegt dat de hemel der hemelen te klein is om God te bevatten. Dat is even waar als dat God wil wonen op die paar vierkante decimeters tussen die geerden. Daar troont hij. U die troont tussen de gerubs, verschijnt blinkend. Kom tevoorschijn in uw heerlijkheid om uw volk te leiden en om u over uw volk te erbarmen. Welke drie stammen woonden er het dichtste bij die ark? Wel, ik zei het al. De tabernakel staat zoveel mogelijk aan de westerse kant. En als je dus de tabernakel binnengaat, dan vind je aan de uiterste westelijke kant het Heilige der Heiligen. En daarachter heb je het voorhof, de gordijn van de voorhof. En daarachter die drie stammen. Wie woonde er het dichtst bij de Heer God? Efraïm, Manasse, Benjamin. De drie zonen van de lievelingsvrouw van de Heer. Daar woont hij. Hij is aanwijsbaar. We lezen in nummer 7, vers 89, dat als Mozes contact wilde hebben met de Heer, dan mocht hij doen wat Aaron zelf niet mocht. Aaron mocht maar één keer per jaar in het Allerheiligste komen. Maar als we de tekst goed lezen, dan mocht Mozes dat op elk willekeurig moment. En dan ging hij daar naar binnen en dan hoorde hij een stem die tot hem sprak tussen de geerden. Daar sprak hij, zoals Exodus ons dat vertelt, met God zoals een man spreekt tot zijn vriend. Daar kunnen we ons helemaal geen voorstelling van maken. Zo eigen als Mozes met de Heer was. Hij sprak zomaar tot de Heer en de Heer antwoordt precies van tussen die geerden waar hij woont. Daar is de Heer. Als je hem wil leren kennen, moet je daar wezen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen en dat is ook weer niet waar, wil ik zeggen. Want het is heel merkwaardig dat toen de Shechina verdwenen was, in Ezechiël 9 tot 11, vlak voor de Babylonische ballingschap, dan trekt de Shechina zich aarzelend, treuzelend, met tegenzin terug uit de tempel. Want die tempel gaat verwoest worden. Dan trekt God zich terug als in de hemel. En vanaf dat moment heet hij de God des hemels. Vandaag is er niet zo'n plek op aarde aan te wijzen waar de Shechina zo concreet woont. Waar hij ook niet zijn ogen opslaat naar de hemel als hij bidt. En dat doet de Heer Jezus ook. Hij voelt zijn ogen naar de hemel. En toch. De rabbijnen zeiden tegen elkaar aan de hand van Malachi 3, vers 16. En toch, als twee Joden bij elkaar zitten om oprecht samen te bidden en de Heer te dienen en zijn woord te lezen en zijn Torah te onderzoeken, dan is de Shechina in de midden. Dat is een heel diepe gedachte. Dan is de heerlijkheid van God toch. Al zijn het er maar twee. Twee of drie. En ik weet zeker, de Heer Jezus moet die overlevering gekend hebben. Die komt pas veel later in de Talmud terecht, maar die is natuurlijk al veel ouder. Voordat hij op schrift gesteld is, dat duurt een hele tijd. En de Heer Jezus neemt dat woord over met een kleine verandering, maar ongelooflijk belangrijk. Hij zegt, waar twee of drie samen zijn, te bidden, door aan te lezen, te overdenken, het woord overdenken, God groter maken, daar ben ik. Als je vraagt, waar is God vandaag de dag te vinden, ik bedoel, beter zeggen, de Heer Jezus te vinden, dan moet je zeggen, hij is daarboven aan de rechterhand van God. Maar waar twee of drie samen zijn in zijn naam, daar is hij in de naam. Het is zo'n bijzonder. En die mensen die dan, ik zie die nooit, waar blijft die uit? Die kijkt nu zondagmorgen naar de televisie. Dat zijn de televisieplantjes, die hebben geen sikkerdintig weten van de gemeente. Die denken dat ze al een goed blaadje bij de Heere God zijn als ze goede preek horen. En dat kun je ook doen via bandjes en dingen wat ook. Maar het samenkomen met de Uwe, met de Zijnen, het samenkomen als volk van God. Het samenkomen, al zijn het maar twee of drie. Hij is bij de Uwe. Met zijn heerlijkheid ook al zie je hem niet. En de Shechina is dus van toch ook al zie je geen uitzending. Is in het midden van zijn volk. En het refrein dat drie keer terugkeert in deze psalm, in vers 4 en in vers 8 en dan nog weer eens in vers 20, drie keer, oh God, iets andere woorden, O God, breng ons terug. Ik heb het wel eens vaker met jullie gehad over dat werkwoord shuv. Dat zowel betekent terugkeren of terugbrengen, als ook bekeren. Bekeer mij, o Heer, dan zal ik bekeerd zijn. Dat heeft niks te maken met de verandering van het hart. Dat is als Jeremia spreekt over de ballingschap. Breng ons terug, Heer. Breng ons terug in dit land, dan zullen we teruggebracht zijn. Als u het doet, dan zal het lukken. Maar er zit altijd die dubbelheid in die uitdrukking. Breng ons terug, ja, waar? In het land en terug bij de Heer. Als een Jood terugkeert tot de Heer, dan is dat heel erg mooi. Maar het is niet uiteindelijk de vervulling van wat God bedoelt. Hij moet terug naar het land. Maar omgekeerd, als een Jood terugkeert naar het land, maar hij is niet teruggekeerd tot de Heer, heeft hij zijn doel ook niet bereikt. Er zijn eigenlijk maar weinig Joden in deze hele wereld die teruggekeerd zijn naar het land. Ik heb er gisteren een paar op bezoek. Er zijn er gelukkig nog een heleboel. De getallen die zijn wat moeilijk te berekenen, want nu is een Jood, dat is een hele discussie al. Maar ze zijn teruggekeerd tot de Heer. Heer, breng ons terug. En dan uit die mozaïsche zegen, doe uw aangezicht lichten. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zijn evenaar. Dan zullen wij verlost worden. Verlost betekent terugkeren uit de landen waar je terug bent. Terug naar het land waar je veilig bent bij de Heer. Maar verlost betekent ook terugkeren uit de machten van zonde en Satan en dood. Voor de Israëliet zit er altijd een dubbele lijn in. Nou, in die volgende verse, daar gaan we wat sneller overheen. Daar gaat het over de wanhopige, ellendige toestand waarin Israël is. Hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van uw volk? Wij bidden maar we ontmoeten alleen maar de brandende toren, Heere God. Wanneer is de tijd van de uitreding aangekomen? U geeft ons tranenbrood te eten. We eten ons brood met tranen. We drinken tranen uit een maatbeker. U heeft ons voor onze buren door een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. Ongelooflijk eigenlijk. Dat al die haat tegen Israël, dat is ongelooflijk. Je wil vaak gezegd, antisemitisme is een bewijs van bestaan van God. Daar moet je even over nadenken. Sommige mensen snappen dat meteen. Maar antisemitisme is namelijk zo onredelijk. Die haat altijd van de kant van de christenen. Zogenaamde christenen, wil wel zeggen, maar goed, dat is al heel massaal. Niet alleen katholieken, maar ook protestanten. De haat tegen Israël baat door de moslims, de Arabieren. Maar de moslims zijn eeuwenlang veel vriendelijker voor de Joden geweest dan de christenen. Dat vergeten we vandaag in de dag al, omdat we het vandaag vaak behandeld hebben. Maar van wat voor kant het ook was, altijd haat en afkeer. Hoe is dat te verklaren? Waarom is dat nog steeds zo? Waarom zou ik zoveel christenen in Nederland geloven dat de Palestijnen de arme mensen zijn die gedrukt en vervolgd worden en dat de Joden de boemannen zijn? Ze zijn altijd al de boemannen afgeschuld door alle eeuwen heen. Een bron van ruzie onder de mensen over de Israël. En dan weer het refrein, breng ons terug, laat uw aangezicht over ons zijn. Maar dan gaan we terug naar de geschiedenis. Waar is het allemaal begonnen? God als een tuinman die in Egypte een wijnstok uitgraaft om hem over te planten. Ik weet niet of dat riskant is bij wijnstokken. Nou, dat moet niet zo riskant zijn toen de Hugenoten moesten vluchten uit Frankrijk. Daar met de vele wijnstokken mee. Die hebben ze in Zuid-Afrika weer geplant. Die geweldige wijngaarden die je daar vindt. Van oorsprong allemaal van de Hugenoten. De Hollandse naam, Duitse naam, Engelse naam. Maar dat waren vooral de Hugenoten. Nog steeds de hoek waar de meeste wijngaarden te vinden zijn, heeft Frankrijk gedaan. Dus het meesmokkelen van wijnstokken, dat schijnt wel te lukken. Een wijnstok uit Egypte uitgegaan. Dat was natuurlijk de plek waar die wijnstok neergezet is, waren er al anderen. Nou, die heidevolken zijn verdreven en die wijnstok is daar geplant. God heeft een plaats daarvoor bereid, hem wortel laten schieten en hij vulde heel het land. Dus je ziet of je nou de beeldspraak van een wijnstok of van een wijngaard gebruikt, dat komt op hetzelfde neer. Want deze wijnstok is zo groot dat hij de hele land Kanaan vult. En dat vind je ook heel concreet in vers 11. De bergen, dan denk je vooral aan het land in het zuiden. Die machtige ceders, dan denk je in het noorden aan de Libanon. Bij de zee in vers 12 denk je aan de Middellandse Zee. En bij de rivier denk je aan de Jordaan. Daar heb je de vier zonen. Dat is een rare wijn. Ik ga niet op de zee zien, de berg in het zuiden, de zee in het westen en de rivier. Ik zeg nog eens een keer met de woorden van Jesaja, de vijf, God verwachtte goede woorden. En daar is niks aan veranderd, want in Johannes 15 zie je de vader verwacht van die wijnstok. Ja, de wijnstok is Christus, die is wel in orde. Maar die ranken, dat zijn wij. En hij verwacht. De tzaddik, de rechtvaardige, het Oude Testament, die dus omschrijft als iemand die vrucht voortbrengt. En dat tzaddik in het Nieuwe Testament kun je omschrijven als iemand die vrucht voortbrengt. Ja, vrucht waar hij van kan genieten. Jotam zegt in Richter 9 van de wijn, dat de wijn God en mensen verheugt. Is dat maar de vraag, dat is ook God. En dan gaan de plengoffers die de tempel gebracht werden, de tabernakel. En op Psalm 104 lezen over de wijn die het hart van mensen verheugt. De wijn is het beeld van de blijdschap. De wijnstok is dus een plaats waar God vreugde moet vinden. Te veel wijn is niet goed. Dat heb ik met vaardige. Voor de dronkaard is er geen plek in het koninkrijk God. Dit is dus een zegen waar je ook te veel van kan hebben. Maar de wijn als zodanig is een zegen. Iets dat blijdschap is. Vooral bij God en ook bij de mensen. In Deuteronomium 14 lees je dat de Israëlieten één keer in de drie jaar nog een derde tiende moesten opbrengen. Nog altijd niet zo slecht als in Nederland, waar ze een beetje 50% van hun inkomen moeten betalen. Maar een derde tiende is er ook al heel wat, 30%. Maar die derde tiende die moest je plaatselijk te gelden maken en dan nam je dat geld mee naar de tempel in Jeruzalem. En dan staat er, en dan moet je voor dat geld wijn kopen. En dan drink je die wijn met de kinderen. Dat jij 18 jaar bent. Met die kinderen drink je die wijn voor het aangezicht van de Heer. Dat is heel simpel betekend. Dus ik wil jullie leren om jullie de wijn te verkopen. In Jezus zegt Johannes 15, als we een wijn vergaan, dat zijn blijdschap in ons zal zijn en dat onze blijdschap volgens is. Blijdschap is na de liefde het tweede partje van de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Blijdschap. Christen die altijd droevig kijken, die hebben er nog niks van begrepen. Die citeren graag Psalm 42, waarom ga ik in het zwart vanwege de vijand van verdrukking. Zo kun je voor alles wel een tekst vinden in de Bijbel. Als je maar een excuus hebt om niet blij te zijn. Ik bedoel straks nog tegen iemand, als ze vragen hoe het met mijn vrouw gaat, dan zeg ik, vele kwalen, volgens mij niks levensbedreigends en altijd een blij hartje. En zo hoort het voor christen. Ze heeft ook wel een beetje dat ze van natuur dat ook makkelijk heeft. Een christen zou zich altijd moeten verblijven. Wederom zegt Paulus, terwijl hij in de gevangenis zit, in een onderaard hol met zijn voeten in een blok, zegt hij, verblijft u te allen tijden. Wederom zeg ik, u verblijft u. Niet verblijden in de omstandigheden, blijdschap in de Heer. Maar de wijnstok is, en dat is wel bijzonder, gaat niet over onze blijdschap, over Gods blijdschap. God die vreugde beleeft aan zijn. Ik verwacht de goede druif waar ik vreugde aan heb. Waarom is het dan toch zo misgegaan? Rondom deze wijnstok waren muren geplaatst. Zoals je dat met een wijnstok doet, want er komen allerlei beesten, de kleine vossen die de wijn gaat bederven, zegt Hooglied. Als die hekken niet goed gemaakt zijn, dan komen de adressen en dan komen de voorbijgangers en die plukken hem leeg. Of dan komt het zwijn uit het woud opzetten en die drinkt die wijngaard binnen en die van die wijnstokken los vroeten. Het wild van het veld heeft hem afgeraakt. Waarom heeft God dat toegelaten? Dat zijn geen goede vruchten voor. God was heel menselijk, ik gebruik het woord opzettelijk, God was teleurgestoken. Ik heb ontdekt dat er geen emotie is die je ook niet begrijpt. God was teleurgestoken. Maar de getrouwen in Israël zeggen, oh God van de legermacht, in vers 5, keer toch terug. Dus nou is het niet breng ons terug, maar keer terug tot ons. Kijk neer uit de hemel en zie toch om naar deze wijnstok. Kijk toch wat er oprecht komt. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ja luister Israël, jullie moeten niet zo klagen tegenover de Heer, het is allemaal jullie eigen schuld. Dat kan, dan is er ook plaats voor verootmoediging. Dan is er plaats voor zelfvernedering, berouw, de belijdenis van je zonde. Dat is één benadering. Die andere benadering die is daar niet mee in strijd. Ze vullen elkaar aan. Die andere benadering is dat je zegt, Heer, hoe kunt u dat wel doen? Het moet u toch aan het hart gaan. Als je kijkt wat er van uw volk is terechtgekomen. Dat is zo droef, Heer, dat God en bouwelijk over uw volk. Zie om naar deze wijnstok, de stam of tak, het is de stok, de wijnstok noemen we een stok die uw rechterhand geplant heeft. Het is uw wijnstok, het is uw volk, zo praten de profeten erover. Het is uw volk. Mozes doet dat al, na de zonde met het gouden kalf, dan zegt de Heer God tegen Mozes, jouw volk, en Mozes zegt stevast tegen de Heer als hij antwoordt, uw volk, uw volk. En laat ze dat niet met eerbied gesproken aanleunen. Het is zijn volk. Laat hij ernaar mogen omkijken. Ondanks wat er voortkomt, de tijd van terecht is. Zie om naar de zoon die u voor uzelf sterker maakt. En dan zou er nu ineens dus een overgang zijn naar de Messias. Ja, daar moet ik natuurlijk wel een beetje in meegaan, want anders heb ik helemaal geen recht van spreken vanavond. Ik heb gezegd, dit is een Messiaanse stem. Maar als je in eerste instantie even die hoofdletters vergeet, dan denk je, dit gaat nog steeds over die wijnstok. Dat komt vooral doordat het woord zoon in het Hebreeuws, ben, zoveel betekenissen kan hebben. Zoon kan gewoon betekenen een tak van een boom. Dat is de zoon van die boom. Die boom heeft die tak voortgebracht. Die hele wijnstok, dat is de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. En die wijnstok is met vuur verbrand, is afgeknapt. Dus het gaat nog steeds in vers 17 over die wijnstok. Dus moet het ook in vers 16a over de wijnstok gaan. Dan gaat het over de stam. Dus ook in vers 16b. Ik ondergraaf mijn hele positie. Dan blijft die van de Messias niet zo. Ja, maar zegt u vers 18 dan. De man van uw rechterhand. Wat een mooie uitdrukking is dat, hè. In mijn jeugd, maar ik ben ook stokoud, had je nog snoepjes van Jamin. Alle bejaarden onder u knikken nu ijverig van herkenning. Jamin was een Joodse familie. Jamin betekent Benjamin betekent, wij zeiden dan Jamin, waarom weet ik niet, maar dat zijn van die overgeleverde fouten. Benjamin betekent zoon van de rechterhand. Toen Benjamin geboren werd, zijn moeder stierf in het kraambed. Hij was heel bedroefd voor alles wat ze had doorgemaakt. En ze noemden hem Ben Oni. Er is een stad in Zuid-Afrika die heet Ben Oni. Waarom weet ik niet, genoemd, maar Benjamin zoals zijn moeder hem noemde. En de man die mij het eerst uitnodigde naar Zuid-Afrika, die had die voornaam overgenomen. Die heette Ben Oni van zijn voornaam. We noemden hem Ben Oni. Dat was kort. Hoe kun je dat nou noemen? En Jacob zei, nee, we gaan hem niet noemen zoon van de smart. We gaan hem noemen zoon van de rechterhand. Hij is de zoon van de smart van zijn moeder. En dat is natuurlijk volkomen reëel. Daar moet je niet minachtend over doen. Dat is ook geen correctie van Jacob. Maar Jacob zegt, voor mij is hij de zoon van de rechterhand. Daarom is Benjamin ook natuurlijk een type van de Messias. Want de Messias is degene over wie Psalm 110, waar we het later over open te hebben, is degene van wie Psalm 110 zegt, zet u aan mijn rechterhand. Dan zal ik uw vijanden stellen tot een voetbank voor uw voeten. Waarom heet die familie Jamin dan alleen maar Jamin? Nou, ik zal u vertellen, dat is heel verbazingwekkend. In Esther 2, dat is geschreven over de morgen. En onze vertalingen zeggen allemaal, hij was een Benjaminiet. En dat zal vast wel goed zijn, maar in het Hebreeuws staat er Ish Jamin. Niet Benjamin, Jamin. Dat betekent letterlijk man van de rechter. De uitleg is al altijd gezegd, Yamini, Yamini betekent van mijn rechterhand. Yamin is rechterhand, maar eigenlijk is Benjamin bedoeld, dus het zal wel een Benjamin niet zijn, dat volgens het kloppen. Dat is zo'n mooie uitleg, want Mordechai is zo'n heerlijk type van de Messias. Van de rechterhand. Mijn benen gaan slapen, dus ik ga erbij staan. Ik weet niet of ik nu alles door de war gooi wat de opname betreft. Maar het is beter zo toch weer. Dus de Messias is ook, als je denkt aan Psalm 110, natuurlijk bijzonder de zoon van de rechterhand. En nu zegt u, maar nou ben je zelf bezig heel tersluis van Israël over te stappen op de Messias. Ja, vertel ons nou, over wie gaat het in vers 16 en 18 dan? Nou, mag ik eens een tegenvraag stellen? Ik vroeg eens aan een Jood, waarom beantwoorden jullie toch altijd elke vraag met een wedervraag? Toen zei hij, waarom niet? Dus ik ga ook een tegenvraag stellen. En de tegenvraag luidt, Hosea 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Over wie gaat het daar? Als je het verband van Hosea leest, dan kan het alleen maar gaan over de volk Israël. Dat is volkomen juist. God zegt zelf in Exodus 4 vers 22, Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt hij tegen de farao, laat mijn zoon gaan. Er is geen enkele twijfel over. Maar in Matteüs wordt datzelfde vers uit Hosea 11 toegepast op de Messias. Als het kleine kind Jezus terugkeert met zijn ouders uit Egypte, dan zegt Matteüs, kijk, dat stond al in Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Is dat een vergissing? Nee, helemaal niet. Dat ga ik u zo vertellen. Laat ik een nog veel frappanter voorbeeld noemen. De leidende knecht des Heren in Jesaja 42, 49, 50 en 52, 53. Over wie gaat het daar? Als u als goed christen zegt, het gaat daar over de Messias, dan zeg ik nou, in hoofdstuk 49 vers 3 staat uitdrukkelijk, de knecht is Israël. Dat is niet inlegkunde, dat staat er gewoon. Hoe zit het nou? En er is maar één manier, denk ik, waarop je dit probleem kunt beantwoorden. Zoals dokter F. de Graaf dat ooit uitdrukte, de Messias, Jezus Christus, is het ware zelf van Israël. Er is een groot Israël dat ook alle goddelozen omvat. Zoals de meerderheid van de Israëli's vandaag en de dag niks hebben eigenlijk met de God van de Bijbel. Misschien wel 70% van de bevolking. Dan is er de kleinere cirkel, dat is de Sha'ar, het overblijfsel van Israël. Dat zijn de tzadikim. Dat is het Israël van God. Zoals Galaten 6 vers 16 dat noemt. Maar als je nog verder teruggaat, een nog smallere cirkel trekt, dan kom je tenslotte bij de tzadikim der tzadikim, bij de tzadik der tzadikim, bij de Messias zelf. Hij is het Israël bij uitstek. Hij is alles wat Israël altijd had moeten zijn. Hij is degene die waarachtig vrucht voor God heeft voortgebracht. En daarom zie je het merkwaardige verschijnsel in het Oude Testament dat profetieën zoals Hosea 11 zomaar door Matteüs op de Messias kunnen worden betrokken. En als iemand dus een Jood tegen mij zegt, het gaat in eerste instantie over Israël in de leidende knecht des Heren, profetieën in Jesaja, dan zeg ik oké. Okay. Maar juist in hoofdstuk 53 staat de knecht heel duidelijk tegenover het volk. Het is het volk dat zegt, hij heeft onze zonde gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, dat zeggen niet andere volkeren. Hij is het ware zelf van Israël. En pas als je dat weet, dan zeg je, hey. Dan zie ik hier aan het einde van Psalm 80 hem opdoemen in wie Israël al haar hoop kan leggen. In wie Israël alle herstel en alle zegen mag verwachten.
Dat is nog geen reden om er maar meteen allemaal hoofdletters van te maken, want dan zet je de lezer al meteen op het verkeerde been. Zo snel gaat het niet. Net als in het Hooglied. Rustig aan. Het gaat over Israël hier. Het is net als met een stoplicht. Geel betekent stoppen. En dan wacht je 20 minuten en dan, oké, als je er dichtbij bent, dan mag je nog doorrijden. De wijnstok, de zoon van de rechterhand, hier is Israël. En dan wacht je 20 minuten. En dan zeg je, maar achter Israël hier, vooral zo'n uitdrukking als zoon des mensen, zie ik de Messias opdoemen. Maar het is hier aardig verborgen. Vandaar dat broeder George hem ook niet 1, 2, 3 zag. Je moet er als het ware eerst een paar lagen van afhalen. Want het gaat in vers 16 en vers 17 nog steeds over de wijnstok. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon. De Joodse uitleggers hebben geen enkele moeite mee, vooral omdat het in het Hebreeuws ook veel makkelijker kan dan in het Nederlands kan, om te zeggen, dit gaat nog steeds over Israël. Israël is de man van Gods rechterhand. Ja, en dan tenslotte, het Israël in de meest enge zin van het woord en ook in de meest verheven zin van het woord, ja. Dat is hij die in Psalm 8 genoemd was, de mensenzoon. En zelfs daar moet je het pas in tweede instantie erin gaan lezen. Maar in Hebreeën 2 zie je dat dat ook gerechtvaardigd is. En dan zeg je, hey, dit gaat over die mensenzoon van Daniel 7, vers 13, die neerdaalt met de wolken des hemels, ja. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, die daar zit aan uw rechterhand in de hemel. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk hebt gemaakt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Met andere woorden, laat er hoop voor Israël zijn. Maar niet omdat Israël uiteindelijk dan toch nog zo'n braaf volk wordt. Hoop voor Israël, zelfs niet alleen maar op grond van het feit dat het zich bekeert en verootmoedigt over zijn zonden. Want dan nog blijft de vraag staan, maar waar is dan het zondoffer? Of zoals Isaac het vroeg aan zijn vader, hier is het vuur en hier is het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Een van de meest prangende vragen in het hele Oude Testament. Een van de meest ontroerende vragen. Want het is een vraag die voor Israël nog altijd speelt. Je zegt het niet tegen ze, maar op grote verzoendag vraag je, waar is jullie offer? Dacht je dat jullie het zonder offer redden? Ja, ik weet het, de tempel is er niet. Maar wilden jullie het zonder offer redden? En dat is het geheim van deze psalm. Uiteindelijk ligt alle hoop voor Israël in hem die bij uitstek de man van Gods rechterhand is. De zoon des mensen die door God sterk is gemaakt. In hem ligt al onze hoop. Niet in onze braafheid, zelfs niet in onze bekering, zelfs niet in ons berouw. Maar in de man die aan Gods rechterhand zit. En die eenmaal zal terugkeren en het ook voor zijn volk zal opnemen. Heere God van de legermachten, dat stond ook al in vers 5 en ook al in vers 8. God van de legermachten. Dat is de Heere Tsebaot, de Heere der heerscharen. Maar dat zijn niet zozeer de heerscharen van Israël alleen maar. Dat woord de Heere Zebaot, Adonai Tsebaot, daarin gaat het om de aardse legerscharen van Israël, maar ook om de hemelse, de geestelijke machten. Onze God is niet alleen machtiger dan alle machthebbers op deze aarde. Dat zou niet genoeg zijn. Daar zouden we het niet mee redden. We hebben een verlosser nodig die ook machtiger is dan alle geestelijke machten in de hemelse gewesten. God is de God van de legermachten. We hebben een sterke God nodig. Zijn kracht en zijn liefde. Want anders bekommert hij zich niet om zijn schapen. Zijn liefde en het fundament dat hij gevonden heeft. Maar dat gaat buiten deze psalm uit. Dat hij gevonden heeft in het verzoeningswerk van de man van zijn rechterhand. Want hij zit aan zijn rechterhand nadat hij het werk op het kruis heeft volbracht. Daarom moet je de Hebreeënbrief erbij halen om al die plaatsen uit het Oude Testament in het rechte verband met elkaar te zien. Wie Israël lief heeft en de geschiedenis van Israël kent, die kan zo meevoelen met deze psalm. Je voelt de nood die elke keer weer uitgeschreeuwd wordt. Het verlangen naar de verlossing. Het uitzien naar het heil. Maar als Israël zelf hier, het eigen volk, aanduidt met zulke termen, als man van Gods rechterhand en zoon des mensen, dan zeggen wij, weet jullie nu wat je zegt? Nu spreken jullie iets uit dat boven Israël uitgaat. Of je mag zeggen dat betrekking heeft op hem die het ware zelf, het ware ik van Israël is. Die als het ware Israël in meest geconcentreerde vorm is. Israël bij uitnemendheid. In hem is jullie hoop. Hij is één van jullie, maar ook in hem alleen ligt jullie hoop. Doe uw aangezicht lichten. Als u nou weer die zegen hoort uitspreken, de Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Bedenk dan dat die zegen oorspronkelijk niet over ons werd uitgesproken, maar over Israël. En Aaron deed dat. Aaron, de hoge priester, die volgens de Hebreeënbrief ook een type is van onze hoge priester met een hoofdletter. En die hoge priester die zegt, de Heere doe zijn aangezicht over uw licht. En eigenlijk moet ik het anders zeggen. Want wij vertalen dat altijd in de aanvoegende wijs. Weet u nog wel? Leve de koning. Dat is aanvoegende wijs. Maar je kunt het even goed, en af en toe kom je wel eens een voorganger tegen die het ook zo durft uit te spreken. En sommige vertalingen hebben het ook zo. Je kunt het even in stellende zin zetten of in profetische zin. De Heere zal je zegenen. En hij zal je behoeden. Israël, er komt een moment dat de Heere zijn aangezicht over je zal laten lichten. En je genade zal bewijzen. En dat hij zijn aangezicht over je zal verheffen. En je vrede zal geven. Shalom.